Wat ergert je het meest? Iemand die smakt, iemand die met zijn mond vol praat, het gekraak van een papier of iets dergelijks, het kras van een nagel op een schoolbord of een vork of mes op een bord, het tik van iemand op de tafel of waar dan ook op, het gepraat van iemand in een mobiele telefoon, in de trein of bus. Doet hij het niet goed? Hij moet er nog in. Misschien kun je het zelf aanvullen met dingen die je ergeren. Ik moet even wat organiseren hier, want het gaat niet goed. Maar wat ergert jullie het meest? Laat eens even horen. Welke van die punten past het meest bij jou? Praten, ja? Ja? Zo. Ja. Laura? Ja, maar je mag het aanvullen, hè? Alex.
Als mensen praten tijdens
het praten tijdens de zangdienst. Ja, dat is wel eerlijk. Ja. Ja. Je merkt, iedereen die heeft wel eens last van ergernissen. Tenminste, ik wel. Ik denk dat die eerste twee puntjes, dat zijn de puntjes die mij het meest ergeren. Mensen die smakken of als iemand met zijn mond vol praat, kan ik niet tegen. En de scherpe kantjes zijn er wel een beetje af, want mijn zwager die had er nog wel eens de neiging om dat keihard naast me te doen. En toen ik bij operatie mobilisatie was, heel lang geleden, toen zat ik ook in een team met allerlei Amerikanen. Allerlei internationale mensen, maar er waren ook twee Hollanders bij. En een van die Hollanders, nou je raadt het al, die zat altijd naast me, maar die smakte en die praatte altijd, al had hij zijn hele mond vol, altijd maar door. Ik kan er niet goed tegen. Het heeft denk ik ook met mijn opvoeding te maken, want thuis mocht je dat ook absoluut niet. Maar volgens mij ben ik ook vrij kritisch opgevoed en ik kan me snel ergens aan ergeren of storen. Maar daar ga ik later wat meer over vertellen. Dus dat heb je nog te goed zometeen. Om mijn ergernissen. In de Bijbel wordt ook over ergernis gesproken. Dat zou je misschien niet denken, maar het is zo. Er waren ook mensen die zich aan Jezus ergerden. En soms zelfs ergerden de discipelen zich aan de Heer Jezus. En daar ga ik het met name met jullie over hebben vanmorgen. Laten we lezen in Matteüs 26, vers 1 tot en met 16. Matteüs 26. Jezus met de kostbare olie gebalsemd. Toen Jezus deze laatste reden had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen: over 2 dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester Caiaphas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Toen Jezus in Bethanië in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had geleden, aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: wat een verspilling. Die olie had immers duur verkocht kunnen worden. Dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven. Jezus hoorde het en zei: waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over me uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Daarop ging een van de 12, die met de naam Judas Iscariot, naar de hoge priesters en zei: wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? Ze betaalden hem 30 zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Tot zover. De eerste versen van dit gedeelte heb ik extra ook laten lezen. Het gaat natuurlijk over het gedeelte van de zalving. Het schildert namelijk goed in welke periode van Jezus leven deze gebeurtenis, de zalving van Jezus, plaatsvindt. Het vindt kort voor de kruisiging, de dood en de opstanding, plaats. Als je de gedeeltes hiervoor leest in Matthäus, dan zie je dat de spanningen tussen Jezus en de leiders, de religieuze leiders met name, steeds verder oploopt. En in dit gedeelte lees je dat Jezus zegt dat hij gekruisigd wordt. En wanneer? Dat lees je in vers 2. Over 2 dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. In vers 3 en 4 lees je dan dat ondertussen de hoge priesters en de oudsten van het volk samenkwamen en een plan aan het maken waren om Jezus gevangen te nemen en hem te doden. En staat er in vers 5, ze wilden het niet op het feest doen, want dan komt het volk in opstand, wat trouwens toch gebeurd is. In deze tijd gebeurt waar het hier om gaat, in dit gedeelte vanaf vers 6. Altijd kijken naar de context, hè, zeggen de theologen in onze gemeente. En daar hebben ze helemaal gelijk in. Lezen niet alleen gedeeltes, maar ook een heel boek, zeggen ze elke keer. En daar ben ik het echt helemaal mee eens. Maar dat hoor je denk ik bijna elke week tegenwoordig. Ja, ik denk dat je zelf moet zeggen van lees de hele Bijbel. Maar dat heb ik ook al eens gezegd. Als we het dan daarover hebben, wat dat betreft, dan moet je beslist ook de gedeeltes uit Marcus 14, vers 3 tot 11 en Johannes 12, vers 1 tot en met 8 erbij houden. Of nog eens doorlezen als je thuis bent, want ik zal ook af en toe dingen uit deze gedeelte aanhalen. Hier komt ook dat gedeelte van de zalving in voornamelijk. Jezus en zijn discipelen die zijn in het huis van Simon, die aan huidvraat had geleden, staat er. Huidvraat, dat was zoiets als melaat zijn, of tegenwoordig noemen ze dat lepra. Ze hadden daar een maaltijd. Ze lagen aan voor een maaltijd, staat er in vers 6. Als ik op de verkeerde kant te drukken. In die tijd zat je niet op een stoel te eten. Maar dan lag je op een soort bank. En daar moet je trouwens ook een bepaalde techniek voor hebben. Dat heb ik geleerd. Om dat goed te kunnen, want anders hou je dat niet zo lang vol. Magda en ik die waren tussen kerst en oud en nieuw waren we in Xanten. En daar hebben ze een oude Romeinse nederzetting opgebouwd. En daar was ook een ruimte waar je kon zien hoe dat eruit zag. En dan hadden ze het met name over die techniek van het liggen. En dan staat er, komt deze vrouw, in Johannes 12 wordt gezegd dat het Maria was. Maria van Maria en Martha. Daar zijn de meeste bijbelleren het wel over eens. Alleen staat er in Johannes 12 dat het bij Lazarus was. Maar goed, Lazarus kan ook in het huis van Simon geweest zijn. Dat weet je niet. Dat weten we allemaal niet. Het was wel in Betanië. Dat komt in al die gedeeltes komt het voor. En dan komt deze vrouw met een albarsten kruik. Albarst, dat is wit of rode zandsteen. En waarschijnlijk had het flesje een dunne hals, zodat er alleen maar druppels uit konden komen, want het was heel duur spul. En vandaar ook dat je leest in die andere gedeeltes dat de hals gebroken werd, anders dan kon je het nooit over iemand uitstorten, want dan had je heel lang werk. Drup, drup, drup. Een albarsten kruikje. Ze giet dan de inhoud ervan, die zeer kostbare olie, over het hoofd van Jezus. In andere gedeeltes lezen we dat het nardusolie was en dat het wel 300 denari waard was. 1 denari was het dagloon van een arbeider. Dus maal 300, ga maar na, dat is bijna een jaarinkomen. Nardusolie werd en wordt bereid, het bestaat nog steeds, uit de nardusplant die vooral in India gevonden wordt. En het schijnt erg lekker te ruiken. Het werd onder andere gebruikt bij begrafenissen om het lichaam te balsemen. Met name voor de geur. Het was nogal wat, deze kostbare olie over het hoofd van Jezus gieten. 15.000 euro zo'n beetje. Ik wou bijna zeggen 300 euro, maar het was veel meer. Zo verspild over het hoofd van de Heer Jezus, zou je denken. Er komt dan ook direct reactie in vers 8 en 9. De leerlingen ergerden zich, staat er in mijn vertaling, toen ze dit zagen en zeiden, wat een verspilling. Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven. Ik weet niet wat voor associatie jij hebt of jullie hebben. Maar toen ik dit las, dacht ik, nou echt, dat hadden Hollanders kunnen zijn. Ja, al dat geld zomaar over het hoofd van de Heer Jezus heen gooien. Hè, als het geld kost, als het dan onze portemonnee komt, dan staan we meestal op de achterste benen. Blijkbaar waren deze Joden ook zo. Er wordt trouwens ook vaak gezegd, hè, van Joden dat ze erg op centen zijn en op geld verdienen. Of dat waar is, dat laat ik even in het midden. Ze komen ook gelijk met het argument dat het veel beter was geweest om die nardusolie te verkopen en het aan de armen te geven. Daar kunnen wij ook goed. Daar zijn we ook goed in. Allerlei redenen verzinnen wat je eigenlijk met dat geld had kunnen doen. Alhoewel we het dan zelf eigenlijk niet doen. Het zijn trouwens niet buitenstaanders die dit zeggen. Er staat dat de leerlingen zich ergerden. De leerlingen ergerden zich, staat er. Jezus hoort het en die zegt dan in vers 10 tot en met 13. Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat ze heeft gedaan. Maria, die heeft gedaan wat ze moest doen. Ze geeft het kostbaarste aan Jezus. En hiermee bereidt ze Jezus voor op zijn dood. Hoe geweldig is dat eigenlijk? Kortom, ik zeg het even in mijn woorden. Beste leerlingen, door jullie ergernis zien jullie helemaal niet waar het hier om gaat. Ze heeft gedaan wat er gedaan moest worden. Ze snapte er gewoon niks van, eigenlijk. Daarom reageerde ze zo. Het is niet zo dat je niets aan de armen zou moeten geven. Dat moeten we beslist wel doen. Dat bedoelt de Heer Jezus ook niet. Maar het gaat om het belangrijkste eerst. Het gaat erom wat de Heer wil. Wat Hij wil doen. Wat je moet doen voor Hem. Dat moet in de eerste plaats nummer 1 zijn. Ja, kijk, het is natuurlijk een hele menselijke reactie, hè, eigenlijk, van die discipelen. Hoe hadden wij gereageerd als we erbij geweest waren? Heel menselijk. Maar het was wel een reactie vanuit wat wij noemen, vanuit de Bijbel noemen, de oude mens. De Bijbel noemt het ook wel het vlees. Hier zal ik later nog wat meer over zeggen. Voor Judas, Judas Iscariot, was dat misschien wel de druppel. Dat weten we niet. Maar het lijkt er wel op. In versen 14 tot en met 16 staat, daarop ging een van de 12, die met de naam Judas Iscariot, naar de hoge priester en zei, wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? Ze betaalden hem 30 zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Van Judas lezen we in Johannes 12, vers 4 tot en met 6. Ik zal het even projecteren. Dat is eigenlijk hetzelfde stukje, alleen er staat met name, waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet in stal om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Hier neemt Judas aanstoot aan de Heer Jezus. Aanstoot nemen aan, dat is, zo wordt ergernis ook wel vertaald. In dit gedeelte, sorry, zeg je? Ja. Over het hoofd, ja.
Het is wel echt hetzelfde verhaal of is het een andere manier? Is het een, ja, maar ik heb toch, ja.
Ja,
het
wordt wel gedacht dat het hetzelfde verhaal is. Ja. Inderdaad, vandaar dat ik ook over Maria heb. Wij zitten niet in pacht, maar ik heb het opgezocht. Er zijn een aantal mensen die denken dat het hetzelfde gedeelte is. En ik kan ook niet verklaren waarom in één staat dat de voeten gewassen wordt en de andere echt het hoofd gezalfd wordt. Het gaat in ieder geval om dat die zalving er is. Daar gaat het om. Hier neemt Jezus dus aanstoot. Hier neemt Judas aanstoot in Jezus. Aanstoot nemen aan. Zo wordt ergernis ook wel vertaald, zei ik net. In dit gedeelte in Matthäus wordt in andere vertaling gesproken over verontwaardiging. In de herziende Statenvertaling en ook in de Willibordvertaling. Judas die verraadde Jezus trouwens, maar dat is even een zijpaardje, voor 30 zilverlingen. Zoveel kostte een slaaf, staat er in Exodus. Hoe triest is dat, onze Heer verraden voor 30 zilverlingen als een slaaf. Aanstoot nemen aan. Dan moet ik ook denken aan Johannes de Doper. Johannes de Doper die zit in de gevangenis. En blijkbaar doet Jezus andere dingen dan hij verwacht had. Daar staat, toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou? Of moeten we een andere verwachten? Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt, zegt de Heer Jezus dan. Als ik dit gedeelte lees, dan kan ik me die reactie van Johannes zo voorstellen. Hij zit in de gevangenis. En in die tijd was het niet echt met tv op de kamer en een douche, eigen douche en wc. Nee, dat was echt met gruwelijke omstandigheden. En dan hoor je wat Jezus doet. En dan ga je denken, heb ik het wel goed gezien? Want blijkbaar had Johannes toch een andere verwachting van de Heer Jezus. En dan komt de twijfel. Wat Johannes trouwens wel goed doet, dat is enkele van zijn leerlingen naar Jezus sturen. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt, zegt de Heer Jezus. Ik moest ook denken aan Paulus. In de NBG-vertaling van 1951, en dat staat trouwens ook in de Statenvertaling van 1977, staat in Handelingen 24 vers 16 het volgende. En hierin oefende ik mezelf altijd een onergerlijk geweten te hebben van God en de mensen. Onergerlijk. Ik schrijf het ook elke keer fout. Ik schrijf elke keer onergerlijk. Met een R krijg je weer zo'n rood kriebeltje op je computerscherm. Onergerlijk. Dat woord kennen we niet meer. Dat wordt helemaal niet meer gebruikt. Vandaar dat het nu ook anders vertaald is. Maar ik denk wel dat het voor ons een hele belangrijke tekst is. Tenminste, voor mezelf wel. Paulus, dat was toch een, wat je zou kunnen zeggen, een tonnetje buskruit. Een hele dynamische man. Een pittige persoonlijkheid, zouden we tegenwoordig zeggen. Je leest ook over oneenigheid, over ruzie. Omdat hij nogal recht voor zijn raap dingen zei. Blijkbaar moest hij ook daarmee dealen, denk ik. Het lijkt me wel, dat moet ik ook, maar en wij allemaal. Blijkbaar moest hij daarmee dealen. In Handelingen 17 vers 1. Dat staat eronder. Lees je dat hij toen in Athene was, hevig verontwaardigd was bij het zien van zoveel beelden in de stad. Hij was er gewoon... Moet je toch zien, zeg, zoveel beelden. Die mensen lijken wel niet wijs. Ik weet niet wat hij gezegd heeft, ik vertaal het even in mijn woorden. En dan lees je later in hetzelfde hoofdstuk, in vers 22, hoe hij hiermee omging. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei, Athenus, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep, en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder te kennen, dan kom ik u verkondigen. Hij weet zijn hevige verontwaardiging, zeg maar zijn boosheid, weet hij om te zetten in een manier om het evangelie te brengen. God, die vereer ik. Wie hebben daar... Het opschrift aan de onbekende God. Nou, die God die vereer ik. Hoe mooi is dat? Knap is dat. Als je niet oppast, ga je mee in allerlei eigen ergernissen. Vanuit jezelf, maar ook in de ergernissen van anderen. En dat kan soms betekenen dat je de essentie, het belangrijkste van wat God doet, mist. En zeker als je in zo'n klein gemeentetje zit als wij, waarin je zoveel van elkaar meekrijgt. Die komen elkaar de hele tijd tegen. Die kunnen niet even aan de andere kant van de zaal gaan zitten, want dan zie je nog die andere mensen daar. Die kunnen wel met de rug naar elkaar toe. Het mooie is dat we zo close met elkaar zijn. Zoals vanmorgen dat er gebeden wordt voor Isaiah die jarig is. En voor Doreen die bijna moet bevallen. Het is prachtig. Mart en ik hebben ook echt zijn onder indruk van de liefde die we ervaren hebben in de moeilijke tijd die we doorgemaakt hebben. Dat is echt geweldig. Maar zoals ik al zei, het moeilijke is dat je elkaar zoveel tegenkomt. Ja, soms. Wij geloven dat met elkaar dat God door een ieder van ons spreekt. Toch? Ja, ik zie mensen knikken. Ik zal geen handen vragen. Maar kunnen we echt onbevooroordeeld zeggen, als iemand wat zegt, kunnen we dat echt onbevooroordeeld beoordelen? Ik vind het moeilijk. Als iemand nou heel lang spreekt, hè? Ja, dan komen mijn ergernissen, daar zet je al op te wachten misschien. Hoor ik dan nog wat God zegt? Als er een hele lange zangdienst is, met allemaal herhalingen, kan ik dan nog aanbidden? Soms niet, moet ik eerlijk zeggen. Daar heb ik moeite mee. Wil dat dan zeggen dat God niet spreekt door lange preken? Of dat je niet kunt aanbidden bij lange zangdiensten met heel veel herhalingen? Zeker wel. Daar moet ik mee dealen. Daar moet ik iets mee. Weet je, anders zie ik de dingen van God niet meer. Ik zie niet meer wat God doet. Als ik niet oppas, reageer ik vanuit de oude mens en niet vanuit de nieuwe mens. En dat geldt ook voor ons als gemeente. We zijn al zo lang bezig hier in Rijkerswoord. Ik weet er alles van. Ik was er vanaf het begin bij. En we zien onderhand toch echt wel dat we een goede dienst hebben. En mensen daarvoor uitnodigen is om als gemeente te groeien. Dat werkt niet. En toch stonden we zo tegenover elkaar toen er werd geprobeerd, hoe knullig ook, om het anders te gaan doen. En ook vooral de manier waarop, alsof we vijanden waren. Als je niet oppast, dan knal je zo tegen elkaar op. Ik heb hier met de oudsten over gesproken. En die zijn het met me eens, het had niet zo moeten zijn. Moet anders. Kijk, al hebben we hele andere ideeën, daarom hoeven we toch niet tegenover elkaar te gaan staan. Als missen we misschien juist wel datgene waar het om gaat. Net zoals bij Maria, die Jezus zalfde. We moeten oppassen dat we door onze kleine ergernissen en stokpaardjes niet net datgene missen wat God wil doen of doet in ons midden. Kennen we Filippenzen 2? Dus even, ik ben ook leraar, hè? Dus korte overhoring niet opzoeken. Niet opzoeken, Charlie. Nee. Weet u wat er staat in het eerste gedeelte? Wie weet het? Het gaat, ja, heb je het gevonden, Charlie? Had je het al gevonden?
Ik weet niet welk vers jij...
Oké. Nee, het eerste gedeelte gaat over de eenheid. Het is een van de gedeeltes die je uit je hoofd moet leren als je met operatie mobilisatie meegaat. Je moest dan een aantal gedeeltes uit je hoofd leren. Dat heb ik ook gedaan in de tijd. In ieder geval proberen te doen. En ik kan het nou niet meer uit mijn hoofd opzeggen, hoor, maar het is wel altijd daardoor bij me gebleven. Laten we het met elkaar lezen. Filippenzen 2 van vers 1 tot en met 11. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is de Heer tot eer van God de Vader. Vers 2, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Vers 3, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook van anderen. Laat onder u, vers 5, die gezindheid heersen, de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij was bij de Vader, maar hij legde het af. Hij werd mens en hij was gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Die gezindheid, die mogen we gaan uitdragen naar elkaar. Verwachten dat God dat gaat doen in ons midden. Jezus is het voorbeeld hoe het moet. Wees eensgezind met de mentaliteit van Jezus. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, staat er ook in dit gedeelte. Werd verkocht voor 30 zilverlingen. En werd gelijk aan de mens. Voor wie? Voor jou en voor mij. Dat is wat we moeten doen. Niet telkens de verschillen benadrukken, maar met elkaar kijken wat God wil doen in ons leven en in de gemeente. Uit je hoofd leren, zou ik zeggen. Als je nog jong genoeg bent om dat te doen, doe dat. Het blijft altijd bij je als je dat doet. Laatste dia. Ergernissen die kunnen je mening negatief beïnvloeden, zodat je niet meer weet waar het om gaat. De vraag is, hoe is het met jou en hoe is het met mij vandaag, met onze ergernissen? Laten we onszelf onderzoeken vandaag. Vraag aan de Heer, hoe is dat met mij? En ik ben ervan overtuigd dat de Heer tegen je wil spreken. En dat je dan, dat Hij laat zien wat er is in jouw leven. Leg het af. Beleid het en doe de nieuwe mens aan, zegt de Bijbel. Oftewel, vraag de Heer om je de overwinning over die ergernis te geven. En dat moet je oefenen, net zoals Paulus. Een onergerlijk geweten te hebben. Amen. Ik wil voor jullie bidden. Laten we bidden. Heer Jezus, u weet alle dingen. U weet wat ons bezighoudt. U weet hoe we daar zo ons soms laten afleiden door allerlei dingen die in ons hoofd spoken. Ergernissen. Gedachten over anderen. Die ons in de war willen brengen. Die ons afleiden van de waarheid. Heer, ik wil u bidden voor ons, zoals we hier zijn, dat u ons tot ons hart wilt spreken. Dat u ons wilt laten zien wat onze ergernissen zijn die u in de weg staan. In de weg staan om uw werk te doen door ons heen. Die in de weg staan om werk te doen in deze gemeente. Door deze gemeente heen. Ik bid, Heer, dat u ons helpt om de eenheid te zoeken met elkaar. Elkaar lief te hebben, zoals u ons hebt lief gehad. Heer, zoals u naar de aarde kwam. Uw goden gelijk zijn, aflegde, mens werd. Een slaaf als slaaf verkocht werd. Voor 30 deel zilverlingen. Ik bid u voor ons allen dat die gezindheid meer gestalte mag krijgen in ons leven. Heer, zodat mensen om ons heen, mensen in ons leven die we tegenkomen, gaan ervaren dat er een levende God is. Heer, u wilt ons daarvoor gebruiken. In Jezus' naam. Amen.